is een spiegel die je voorgeschoteld krijgt en een enorm mooi leerproces. Maar dan eigenlijk vooral, bottom line, het feit dat je die hond dan plaatst bij een persoon met een zorgvraag, dat is het gewoonste geschenk dat je kunt geven aan die persoon, maar eigenlijk ook aan jezelf.
Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de Health Nerd podcast. De eerste pubcast is een feit. Deze keer hebben we het namelijk over honden. Niet zomaar honden, maar speciaal opgeleide viervoeters die mensen helpen met motorische beperkingen. Maar ook voor mensen met epilepsie, autisme, als ook emotionele zorghonden. Ik ben namelijk te gast bij VZW Hachiko en heb een gesprek met Sandra de Meester, de directeur van het centrum. Heel vaak denken we bij medische hulpmiddelen aan toestellen of software, maar ook dieren kunnen heel wat betekenen voor de zorg. Een heel nobel doel. Soms wat onderbelicht, en daar willen we dus verandering in brengen. We praten over haar traject, het proces van selectie tot plaatsing, het belang van het gezelschap van de dieren, zowel voor fysieke als mentale gezondheid. Zoals Sandra na ons gesprek nog meegaf, we trainen de hond en coachen de mens. Als je na het luisteren zin hebt om te helpen of om gastgezin te worden, bezoek zeker eens hachiko.org, want ze zijn toch oh, zo schattig. En dat komt van een kattenmens. Geniet van deze aflevering van Health Nerd, die met Sandra de Meester.
Ik ben Sandra de Meester, ondertussen 57 jaar. Ik heb als opleiding Romaanse filologie, dus Frans-Italiaans, vanuit de liefde voor de taal. Ik ben heel cultureel georiënteerd, dus ik heb ook theaterwetenschappen opleiding gevolgd aan KU Leuven. En ik ben eigenlijk een beetje organisch gegroeid in de wereld van de communicatie gerold. Dus eigenlijk hoofdzakelijk gewerkt aan de kant van communicatiebureaus, het Brusselse, het Gentse. Om dan eigenlijk vanuit mijn vorige bureau, waar ik ook ingestapt was als partner en waar ik 20 jaar gewerkt heb, voor Hachiko te werken. Hachiko VZW, een opleidingscentrum voor assistentiehonden. Hachiko was een heartbeat-klant van ons communicatiebureau. Dus wij hebben hen toen geholpen omtrent hun rebranding, omtrent wat communicatietips. Dus eind 2019 zijn we in gesprek geraakt omtrent het feit dat er een nieuw centrum zou geopend worden. Dus eigenlijk een intense verhuis van een kleine locatie, een heel mooi nieuw centrum. En daaraan gekoppeld werd de zoektocht gestart naar een directeur. En door in gesprek te geraken ben ik uiteindelijk eind 2019 de directeur geworden van Hachiko.
Dat is ondertussen 5 jaar.
Dat is 5 jaar, ja.
En Hachiko zelf, hoe is dat ontstaan?
Hachiko zelf bestaat dus nu 30 jaar.
Proficiat.
Dus, ja, dankjewel. We gaan dat eigenlijk met veel plezier vieren. We hebben een groot feest in deze zomer en we gaan dat vanaf dit voorjaar stilletjes aan beginnen communiceren en daar toch wat lawaai rondmaken, of geblaf, zou ik moeten zeggen. Het is ontstaan eigenlijk door een dame, Caroline, die een reportage heeft gezien op de Franse televisie over hulphonden. Dus honden die mensen met een motorische beperking ondersteunt. Dat was een concept dat nog niet bestond in België. En zij heeft dat geïntroduceerd in België. Ze heeft daar jaren met hart en ziel aan gewerkt om dat volledig uit te rollen, dat centrum uit te bouwen. En zo is er eigenlijk een heel mooi expertisecentrum ontstaan dat vandaag zijn 30 jaar kan vieren. En dat eigenlijk ook de pionier is omtrent dus effectief dat concept van hulphonden voor mensen met een motorische beperking.
En ik vermoed dat de naam Hachiko komt van het verhaal van de hond Hachiko.
Ja, er is het heel mooie verhaal met een hele mooie film met Richard Gere, waar iedereen altijd moet bij huilen. We hebben ook er een afkorting van gemaakt. Het is africhtingscentrum, maar dat is een beetje te complex. En eigenlijk liever de hartverwarmende tranen van de film, eigenlijk, waar dat we naar verwijzen. Ja. Dat is de ultieme band tussen eigenlijk mens en hond. Daar gaat het in essentie over. Ja.
En die assistentiehonden, te specifiek assistentiehonden. Want als je hoort hond in zorg... Mm-hmm. Dan heel vaak wordt er gedacht aan blindegeleide honden, ja. Maar er is uiteraard meer dan dat. Maar dat doen jullie niet.
Nee, eigenlijk is assistentiehonden een overkoepelende term voor alle honden die professioneel worden opgeleid voor specifieke beperkingen of aandoeningen. En onder de assistentiehonden heb je enerzijds de blindegeleide honden, een concept dat heel bekend is, omdat het ook al veel langer bestaat. Het bestaat al meer dan 100 jaar. Maar daarnaast heb je onder de assistentiehonden ook de hulphonden voor mensen met een motorische beperking. Wat doet Hachiko ook nog? Dat zijn autismehonden voor kinderen in eerste instantie. Dat zijn ook assistentiehonden. Wij doen ook nog meldhonden voor personen met epilepsie. Wat wij niet doen, dus ook een type assistentiehond, zijn bijvoorbeeld de hoorhonden. Dus eigenlijk is assistentiehond een overkoepelende term. Assistentiehonden betekent ook dat dat honden zijn die kunnen genieten van het recht op toegang. Dus ze mogen hun baasje ten allen tijde op openbare plekken vergezellen als ultiem hulpmiddel. En in die optiek mogen ze dan ook niet geweigerd worden. Dat is ook geldig voor restaurants, voor winkels. Een heel belangrijke dimensie, omdat dat juist de bewegingsvrijheid van onze cliënten vooruit helpt natuurlijk. Hè.
En heb je daar een idee van hoeveel van dat soort assistentiehonden in zijn grootste betekenis van het woord, dat er in België vandaag actief zijn?
Oef, die cijfers heb ik niet ready-made in mijn hoofd. Ik kan zeggen, voor Hachiko hebben wij op dit moment een 100-tal actieve duo's, maar natuurlijk wetende dat er een 10-tal scholen aangesloten zijn bij onze overkoepelende organisatie, ja, kunnen dat al vlug gaan multipliceren. Er zijn sowieso in verhouding iets meer blindegeleide honden, omdat die al langer aan de slag zijn. En dat ook een concept is dat al nog beter geïntroduceerd is in België.
Ja. En een duo is telkens een persoon met een hond.
Ja, een persoon met een hond. Dus, ja.
En zo'n proces van een hond opleiden, hoe begin je daaraan? Ik vermoed niet dat je naar het lokale asiel gaat en zeggen, nee, die twee pups, die nemen we mee.
Nee,
hoe begin je daaraan?
Dat is een heel intens traject, omdat we eigenlijk echt wel willen benadrukken dat het hier gaat om kwalitatief gescreende en opgeleide honden. En dat begint bij het pupje. Een pupje wordt gescreend, getest al op 8 weken, om dan te kijken of dat het traject in het opleidingscentrum zal kunnen starten. Bij Hachiko werken wij enerzijds samen met privékwekers, maar die ook streng geselecteerd zijn om te zien van oké, kunnen zij ons de juiste kwaliteit bieden. Maar we werken ook meer en meer samen met kweekprogramma's. Bijvoorbeeld in België heb je het programma Purpose Dogs. En die gaan purpose-bred honden kweken. Dat wil zeggen dat zij eigenlijk ervoor zorgen dat de honden die zij kweken via genetica, via handel, allemaal analyses en programma's, dat eigenlijk honden zijn die eigenlijk het potentieel hebben om af te studeren als assistentiehond. En dan, doordat wij aangesloten zijn bij dat programma, gaan we die honden kunnen aankopen. Daar is heel veel wisselwerking omtrent kwaliteit, orthopedisch, medisch, karakterieel, om ervoor te zorgen dat eigenlijk via de genetica we naar de beste lijnen kunnen groeien. Want dat staat ook wel onder druk. Nu, wij gaan dus vooral met labradors en golden retrievers werken. Wij gaan dat hondje aankopen, 8 weken, zoals gezegd. En dan gaat het zijn eerste periode starten bij een gastgezin. Een gastgezin die eigenlijk de pup in huis zal nemen, om dan eigenlijk aan de hand van trainingssessies met een van onze trainers een gans traject van een dikke 1,5 jaar door te lopen, om eigenlijk dat hondje te laten uitgroeien tot een stabiele, jonge hond. Dat is eigenlijk de eerste essentie. Gaandeweg komen daar ook een aantal commando's bij die eigenlijk de basis zijn voor de latere taken die de hond gaat vervullen. Dat eerste traject is heel belangrijk. Wij coachen heel intens die gastgezinnen. Het is een heel mooi, heel intens engagement. En dan gaan we eigenlijk op 1,5 jaar, 2 jaar, komen de honden bij ons, noemen dat op kot. naar de Hachiko Universiteit. Dat is eigenlijk ons opleidingscentrum in Merelbeke. En daar gaan ze verblijven tijdens de week in onze kennels. Die kennels zijn geen kennels zoals je ze voorstelt. Dat zijn hele mooie ruimtes.
Ja, we zijn de vorige keer langs geweest. Het is inderdaad, ja, het zijn schone koten. Mooier dan sommige studentenkoten.
Ja, eigenlijk zou je dat kunnen zeggen. Dus dat is allemaal dankzij het nieuwe centrum dat we hebben kunnen oprichten. Heel doordacht van, oké, hoe moet dat eruit zien? Hoe kunnen we die huiselijke sfeer creëren? Dus dan gaan ze eigenlijk naar die eindopleiding, noemen wij dat. Dat is ongeveer een zestal maand. Meestal gaan ze een week op kot, een keer een week rust thuis, terug bij het gastgezin. Ze keren altijd terug naar het gastgezin, zeker in het weekend. Dat is een heel traject van vijf, zes maanden trainen. En eigenlijk kijken van, oké, die hond best geschikt als hulphond. Of misschien niet zo'n werker, maar wel hypersociaal. Toch misschien beter een instellingshond. Dus daar is een heel belangrijk screeningsproces. Omdat we ook ondertussen ook gaan weten welke zijn de kandidaatbaasjes. Want dan gaan we naar de opleidingstraject met die kandidaatbaasjes. Vanuit de mensen die bij ons op de wachtlijst staan, gaan we gaan kijken, oké, welke honden zitten op de eindfase van hun opleidingstraject. Welke mensen hebben een aanvraag ingediend. En dan gaan we met die twee samen een traject starten van een tweetal maanden. Waarbij dat we de baasjes via tijdens wat wij noemen de stage eigenlijk heel gericht gaan opleiden, ook theoretisch. Wat is een hond? Hoe lees je een hond? Hoe analyseer je zijn stress? En dan gaan kijken van oké, met welke hond matcht met welke kandidaat? En dan gaan we die koppelen aan elkaar en gaan we die samen leren werken. Er is in die periode ook een heel intense thuisbegeleiding, alvorens de hond in een nieuwe thuisomgeving wordt geïntroduceerd. Dat is allemaal heel gefaseerd dat dat proces gaat. Dus het is een heel intens proces. En dan zijn ze afgestudeerd. We hebben een heuse proclamatie. Nog 6 maanden proef. En wij engageren ons om ook de honden levenslang op te volgen. We gaan ervan uit dat een hond een 7-8 jaar zal samenwerken, leven met een baasje, alvorens dat hij of zij pensioengerechtigd is. De hond heeft daar ook recht op. En we gaan gedurende Hans die periode, we hebben daar ook een dedicated trainer voor, die mensen thuis gaan opvolgen. Van, loopt dat goed, loopt dat niet goed? Waar kunnen we bijsturen? Dus dat is een heel intense band die opbouwt, die eigenlijk 8 à 10 jaar duurt. Hè.
En het is heel veel opleiding, hoor ik jou zeggen. Zowel voor de hond, maar ook voor de gastgezinnen. Ja. Ook voor de kandidaten, die volgen hier ook opleidingen. Ja. Heb je al meegemaakt dat er geen match te vinden is?
We hebben het al meegemaakt. Geen match te vinden gaat dan eerder op het niveau van de hond. Dat we bijvoorbeeld een hele goede werker hebben, een hele toffe hond, maar dat niet matcht met de kandidaten die op dat moment eigenlijk aan de stage zijn begonnen. Dat is meestal een emotionele connectie. Vroeger zeiden we hier ook altijd, de hond kiest zijn baasje. En ergens is dat ook eigenlijk wel waar. Als die emotionele connectie er niet is, dan gaat het gewoon niet lukken en dan ga je geen duurzaam verhaal kunnen realiseren. Dus dat gebeurt, effectief. Maar wat dat wij dan doen, is oké, de hond misschien soms wat meer tijd geven. En we hebben een klein half jaar later een nieuwe groep kandidaten die aan een stage begint. Want wij doen dan in 2 keer per jaar dat wij zo'n stageperiode hebben. Dus uiteindelijk gaat die hond wel gematcht raken. Maar we gaan nooit een hond pushen of duwen. En wat dat de profielen van onze kandidaatbaasjes betreft, die gaan ook door een heel grondige screeningsprocedure. Wij moeten medische dossiers hebben. Wij hebben interviews, intakegesprekken. Wij doen huisbezoeken om heel goed te kunnen inschatten wie is die persoon. Wat zijn de noden van die persoon? Gaat die persoon ook de zorg van een hond aankunnen? Want dat mag je niet onderschatten. Iedereen die gewoon een gezinshond heeft, die weet ook al laten wandelen, laten eten, medische verzorging. Voor personen met al een beperking kan dat heel zwaar zijn. Dus dan moeten we ook een heel mooie inschatting maken. Ook kijken wat is het eventuele entourage van die persoon. Kan die ingeschakeld worden? Maar natuurlijk is de hond er eigenlijk om de zelfredzaamheid en de onafhankelijkheid van de persoon te intensifieren. Dus in die optiek gaan wij altijd de mensen heel, heel grondig screenen. En soms moeten we aan mensen zeggen, ja, op basis van deze screening kom jij niet in aanmerking, want daarom en daarom. We gaan dat ook altijd heel duidelijk proberen duiden. Ook voor dat soort zaken werken wij ook nog samen met experten uit de zorgsector. Mensen, thuisbegeleiding, autisme actief, mensen die in een gehandicapte zorg werken, ergotherapeuten, mensen met zelfervaring met epilepsie. Dus we gaan ons ook entoureren met mensen uit de field, noem ik die dan, om juist die juiste inschatting te kunnen maken. En natuurlijk, vanuit het feit dat we al 30 jaar bezig zijn, hebben we een enorme expertise opgebouwd omtrent de dynamiek hond-mens. Onze medewerkers zijn uiteindelijk ook heel vaak of mensen dierenzorg, opleiding dierenzorg bachelor, of opleiding psychologen. En dat is een mooie dynamiek, omdat het dan weer dat dier-mens aspect samenkomt. Hè.
Zijn er elementen in heel het proces waarvan dat je zegt dat is misschien het meest kritische punt of het meest moeilijke punt in die hele periode van pup tot plaatsing van hond?
Ieder aspect heeft zijn intensiteit, maar het begint natuurlijk bij die pups. En we merken wel dat we geconfronteerd worden met een grotere zoektocht naar kwalitatieve pups. Gelukkig, dankzij de kweekprogramma's, is daar eigenlijk een mooie evolutie aan het komen en is dat perspectief wel heel goed. Maar we merken toch dat het... die pups zijn baby's, pubers, kleuters... Allee, in de andere volgorde, peuters, kleuters, pubers. Maar in een stroomtrein van anderhalf jaar. En dat kan heel intens zijn. Daar kunnen daar soms gedragsissues bij komen. Daar kunnen medische issues bij komen. Hondjes die met eetproblemen zitten, de diarreeprobleem. Dus we merken wel dat meer allergieën die aan het opkomen zijn. Dus we merken wel dat we... Ook omdat we er misschien nog meer en meer opmerkzaam voor worden, maar we merken wel dat we daar heel alert moeten rond zijn en daar ook onze gastgezinnen heel goed moeten coachen omtrent... Ja, al die dingen die kunnen gebeuren in die intense 15, 16, 18 eerste maanden. Ja. Dus, maar oké, dat is een gesprek met de gastgezinnen, dat is een gesprek met de kweekprogramma's, dat is een gesprek met onze dierenartsen. Altijd blijven zoeken naar de stabiliteit voor de hond en een goede omkadering. Hè. Maar het is een heel intens verhaal.
De eerste keer dat ik hier kwam, kreeg ik heel duidelijk mijn instructies. De honden niet aaien en zo. Voor jullie is die hond echt het center van alles wat jullie doen. Ja. Is dat iets wat... het feit dat je dat zo expliciet elke keer moet zeggen, van de honden niet aaien, is dat omdat mensen denken van, oh, schattige hondjes en vooral de puppy's? En...
Ja, we willen eigenlijk in eerste instantie die honden leren een ultieme connectie opbouwen met in eerste fase het gastgezin, de trainer en dan later het baasje. En als er te veel andere prikkels komen en er komt daar dan ook een vorm van beloning, dan is er een soort interferentie. En daarom zijn we daar heel voorzichtig in. De honden die hier op het centrum zijn, degene die jij ook ontmoet hebt, ja, dat zijn honden die naar een eindtraject gaan. Die focus ligt daar op dat werken en die interactie en het groeien en die commando's. Dus we willen vermijden dat daar te veel prikkels van zijn. Want sowieso, ze zijn zeer aaibaar en knuffelbaar. Hè?
Absoluut.
Dus je gaat ermee op straat en ze hebben een jasje aan en mensen komen naar je toe, ze zijn ze al aan het aaien, al zeggende, ik mag er niet aankomen. Hè? En dat proberen we wat te vrijwaren. Omdat we ook in een volgende stadium, op het moment dat die hond die ultieme connectie heeft met dat baasje, is het juist zo mooi dat die band kan geïntensiveerd worden. En het is dat baasje, dat mag het belonen. Het is die band die we willen eigenlijk een beetje veiligstellen. Dat wil niet zeggen dat niemand in de omgeving van het gezin die hond niet mag knuffelen. Hè. Dat is het absoluut niet. De entourage wordt daar ook in betrokken en mag ook een keer gaan met die hond gaan wandelen. Dus het is geen extreem exclusieve band. Maar het is toch één waarop dat we willen inzetten. We hebben natuurlijk daarnaast... onze instellingshonden, dat zijn bijvoorbeeld honden die medisch, soms orthopedisch, niet sterk genoeg zijn om bijvoorbeeld een persoon met een rolstoel te begeleiden. Je moet daar toch een bepaalde snelheid aan die rolstoel hebben. Die heupen zijn niet voldoende. En dan gaan we soms zeggen, maar het is wel een super sociale. Die gaan we bijvoorbeeld in woonzorgcentra plaatsen. Maar daar zijn ze dan wel de knuffelhond van Hans, het woonzorgcentrum. En daar moeten we vooral op letten. Dat is dan dat ze niet te pas en te onpas iets lekkers toegestopt krijgen. Want anders zien we ze na enkele maanden mal twee terug.
Ja, dat is natuurlijk zeer verleidelijk. Van, ja. Och ja, dat kan geen kwaad.
En ze kijken zo lief van en smekend.
Ja. Maar ze kijken wel lief.
Ze kijken altijd lief, ja.
We hebben het nu al gehad over het proces van de hond, van pup tot plaatsing en de opvolging daarna. Aan de kant van de mens, de andere kant van het duo, hoe komen die mensen tot bij jullie en wat is daar het proces?
Goh, dat is eigenlijk heel gevarieerd. Een heleboel mensen kennen ons bij naam en die kennen het concept natuurlijk. En die contacteren ons en zeggen, ik wil info over, ik heb een motorische beperking. Ze worden vaak ook doorverwezen door de mensen uit hun zorgomgeving, vanuit een revalidatiecentrum, door de arts, door een kinesist. Dus dat is heel gevarieerd. Het is een beetje afhankelijk van over welk type honden het gaat. Hey, we hebben die hulphonden voor mensen met een motorische beperking, dat is dan meer hetgeen wat ik net schetste. Duo-honden is dan eigenlijk voor jongeren met motorische beperking. Ja, het feit dat bijvoorbeeld een jongere zo'n hond heeft en hij ziet andere kinderen in een rolstoel, ze zien dat van elkaar. Bij autisme bijvoorbeeld werken wij samen met Tanderhuis VZW, thuisbegeleiding. Zij zijn een kanaal om ook al binnen de gezinnen te gaan kijken van oké, zou een hond hier misschien een optie zijn. Wij hebben daar dan ook eerst een workshop dat we aan die mensen aanbieden, die gezinnen, alvorens echt omtrent een professioneel opgeleide hond te spreken. Dus die kanalen zijn heel gevarieerd. We merken wel, en dat is, ik moet zeggen, ieder telefoontje of ieder aanvraag die er binnenkomt, is van hartverscheurend. Omdat je merkt dat dat vanuit een zo'n grote soms behoefte is aan hulp en steun, ook emotioneel. Dat vaak mensen al een enorme zoektocht hebben achter zich. Ook vaak mensen met aandoeningen en problematieken die heel complex zijn, waar wij ook niet altijd een antwoord op kunnen geven. Ik heb de types honden geschetst die we doen. Een aantal types honden doen wij niet. En je merkt wel dat in de maatschappij, wij zijn daar geen eilandje, dat er de zorgnood enorm groeiende is. En wij zijn daar een deeltje van een antwoord, maar we zijn niet voor iedereen een antwoord. En dat is een heel intense, ook voor het team, want iedere vraag die binnenkomt, zou je zo graag vooruit helpen. Maar ofwel gaat het over een aandoening waar dat we echt geen expertise in hebben. Ik spreek momenteel bijvoorbeeld PTSS, posttraumatisch stresssyndroom. Dat zijn een type honden dat ook bestaat. Dat doen wij momenteel niet. Het zijn allemaal mensen dat je eigenlijk moet teleurstellen op dat moment. Maar mensen vinden hun weg. Mensen vinden hun weg. En wij zorgen ook natuurlijk, vanuit het centrum en zij hebben een open huis. Wij organiseren ook veel events. Mensen komen eens langs. We zijn dit jaar en vorig jaar ook gestart met online infosessies, bijvoorbeeld over hulphonden. Mensen die zoekende zijn, kunnen alvorens alles op te starten, zo'n sessie volgen en vragen stellen. Dus we zijn een heel open huis en iedereen krijgt informatie. En de volgende stap is dat we wel echt een medisch dossier moeten krijgen van die mensen. Dus dat is voor hen ook niet altijd een fijn proces, omdat ze natuurlijk al in een straatje zitten van hulpmiddelen aanvragen. Een hond is opnieuw een hulpmiddel. En het is weer zo'n traject van oké, maar wij hebben dat wel nodig, omdat we de mensen moeten kunnen screenen van een hulphond. Wat is jouw aandoening? Kan de hond daar een hulpmiddel in zijn? Waarover gaat het? Gaat het over u 's morgens uit bed helpen tillen? Helpen uw been op uw schoot leggen, omdat je er zelf uw schoenen en uw sokken zou kunnen aandoen? Is het de deur openen? Hoe intens ga je op de baan boodschappen gaan doen? Hoe frequent is dat? Wat is uw zorgvraag? Die moeten we heel goed kunnen capteren om te zien of de hond hoe dan ook een oplossing kan zijn. Of een hulp.
Ja. En die mensen die komen hier dan aan, of die contacteren waarschijnlijk eerst online en telefonisch, start heel het proces op. Maar er komt een punt dat je ook tegen die mensen moet zeggen van je bent aanvaard, maar het zal niet voor morgen zijn. Want die hond moet dan nog gematcht worden en nog getraind. En...
Het is nu wel zo, wij doen een eerste screening op niveau van een dossier, waar dat we soms wat extra info vragen. En op basis van die screening kom je eigenlijk op onze wachtlijst terecht. Op het moment dat we richting nieuwe lichting afstuderende hond gaan, gaan we een interview doen met die personen. Dus we doen dat interview altijd zo dicht mogelijk bij een mogelijke pool aan beschikbare honden, zodanig dat we de meest recente status van die persoon kennen. Want er zijn soms evolutieve aandoeningen, dus we proberen dat toch maximaal in te schatten. En een keer dat je hier op interview geweest bent, kunnen we meestal wel een perspectief bieden op niet te lange termijn meer. Je hebt natuurlijk al een tijdje op die wachtlijst gestaan. Op niet te lange termijn meer, maar dan moet er natuurlijk nog blijken dat er een match kan zijn. En dan kan het ook wel gebeuren dat we zeggen, bij deze pool honden zit er niet tussen, het zal voor de volgende stage zijn. Ja, dat vraagt heel veel geduld. Maar ja, dat zijn ook vanuit de middelen die er zijn, honden die klaarstaan. We moeten daar ook heel transparant en open over mogen communiceren, natuurlijk. En geen valse hoop installeren. Ja.
Wat is zo de totale doorlooptijd van iemand die jullie contacteert en die in aanmerking komt en noem maar op, tot... Goh, ja. Dus effectief naar huis gaan met een hond?
Ja, dat is een beetje de wachtlijsten, het syndroom van de wachtlijsten. Nu, we zijn daar wel wat aan het stabiliseren. En ik heb het dan misschien specifiek over die hulphonden, motorische beperking. Eenmaal dat we die persoon hebben kunnen zeggen van je komt op de wachtlijst op basis van je medisch dossier, reken wij nu, maar je mocht mij niet op mijn woorden nemen, een anderhalf jaar, waar het in het verleden langer is geweest. Hè. Het is gewoon vanuit, ja, blijven honden opleiden, blijven mensen screenen, dat we proberen daarin stabiel te zijn. Maar ik weet, ja, evengoed kan dat weer kantelen naar soms 3 jaar. Hè. En dat is ook wat dat er eigenlijk in de sector bij onze collega's eigenlijk evengoed het geval is.
Dus de wachtlijsten, ja. Het is een algemeen probleem, ja. Maar ook, ja. Ook hier.
Ook in onze sector is het zeker een topic. We zijn ook natuurlijk een kleinschalige organisatie, dus we kunnen maar een bepaald volume honden naar die eindopleiding brengen. En ja, we zetten vooral in op kwaliteit, omdat we vooral willen dat trainingstraject met die gastgezinnen wordt individueler en individueler, bijspringen bij gedragsproblemen, dat we daar echt voldoende ondersteuning kunnen bieden. Maar dan ook naar de baasjes toe, een keer dat die hond er is, gaan we ook in Hansi matchings- en plaatsingfase meer en meer individueel gaan werken aan huis, gaan kijken wat is de thuissituatie. Heb jij een lift? Heb jij iets met de deur? Heb jij een helling? Al die zaken heel goed in kaart kunnen brengen. Dus dat is echt inzetten op de individuele nood. Maar dat maakt het ook allemaal heel tijdsintensief. Dus het zijn keuzes die je natuurlijk ook maakt. Van oké, we willen inzetten op dat doorgedreven aanpak. Ook omdat we de hond... Het welzijn van de hond staat ook altijd voorop. En welzijn van de hond is ook eigenlijk een garantie dat die relatie duurzaam zal zijn. Het kan altijd eens gebeuren, hè, dat het niet lukt. En dat, ja. Maar hoe meer dat je die dingen screent en probeert te omkaderen, hoe langer dat die hond en die baasje gaan kunnen samenleven. En dat is ook een belangrijke, dat de hond ook niet vroegtijdig medisch of met bepaalde issues begint te worstelen. Hè.
Hebben jullie een beeld over die 30 jaar hoeveel mensen jullie al geholpen hebben?
Ik heb de cijfers gisteren. Ik denk dat we hebben meer dan 460 honden over die periode aangekocht. Maar die zijn natuurlijk niet allemaal geslaagd. Maar we zullen rond de 300 honden duo's geplaatst hebben. Het is natuurlijk zo, kijk, als ik zeg dat we vandaag een 120-tal honden geplaatst hebben, 100, 120, afhankelijk naar welke types dat je allemaal kijkt. Het is ook zo... Een hond werkt een achttal jaar, is een achttal jaar bij een baasje, gaat op pensioen. Maar die baasjes zijn ook de eerste die in aanmerking komen voor een opvolger. Dus ook op dat moment, we hebben wachtlijsten, maar iemand waarvan de hond sterft of waarvan de hond met pensioen gaat, daar gaan we zorgen dat die baasjes door een proces gaan van afscheid nemen, dat heel intens kan zijn. maar ook ergens een perspectief bieden op basis van een nieuw intakegesprek van wie ben jij vandaag, hoe was jouw samenwerking met je hond, kijk jij uit naar een nieuwe hond, is dat nog manageable voor jou voor de komende weer opnieuw traject van 8 à 10 jaar. Als dat effectief het geval is, komen die mensen bovenaan op onze wachtlijst weer. Hè. Dus we hebben een loop. Hè. We hebben enerzijds nieuwe mensen die instromen, maar we hebben ook mensen die voor de... Ja, we hebben mensen die aan een vierde hond hebben hè, op dit moment.
Ik wil het even hebben over de organisatie. Hoe groot zijn jullie precies?
Op dit moment zijn wij met 10 vaste medewerkers. Dus dat is eigenlijk een trainersteam. Het zijn eigenlijk allemaal grotendeels fulltime mensen. Ja, de trainers zijn 6 fulltime mensen. En dan hebben wij eigenlijk verantwoordelijke communicatie, office management. We hebben ook een allround medewerker, want we hebben hier ook een conciërge. De honden verblijven hier. Dus dat is ergens ook wel van belang, dat is ons kapitaal. Dus we hebben ook iemand die alles een oog in het zeil houdt. Ja, en dan ben ik er nog. Er is natuurlijk een tamelijke omkadering nodig, omdat enerzijds heb je Hans het proces van administratief, aanvragen, zowel op niveau van de baasjes als op niveau van de gastgezinnen. Infovragen, kandidaturen, Hans, dat moet omkaderd worden. En dan heb je daarnaast natuurlijk de topic fundraising. Dus dat is een hele intense ook.
Ja, ja, het is duidelijk dat jullie VZW zijn. Maar hoe, ja, hoe zitten jullie financiering in elkaar? Van waar komen die grote geldstromen?
Wij zijn eigenlijk niet structureel gesubsidieerd. Dus dat houdt in dat wij eigenlijk volledig afhankelijk zijn van eigen fundraising. En eigen fundraising, dat is zoals ieder goed doel, dat is giften. Dat is giften vanuit doorlopende opdrachten, die mensen doen, giften die mensen doen, financiële giften, acties die mensen voor ons op poten zetten met verkopen enzovoort. Maar eigenlijk de hoofdbrok zit bij legaten. Dat is een concept dat in België wel heel mooi uitgerold is, ook dankzij samenwerking met testament.be. Het concept van ook zorgen dat wat mij belangrijk is in mijn leven, dat dat ook na mijn leven aandacht krijgt. En ik mag zeggen, we zijn daar op dat vlak, hebben we hele mooie legaten kunnen verwerven in het verleden, waardoor dat we het centrum hebben kunnen doen groeien. En hebben we op dit moment ook mooie contacten met mensen die nu al eigenlijk aan het plannen zijn van oh, wie zijn jullie, mens en dier, dat is echt iets dat ons heel nauw aan het hart ligt, van wat kunnen we voor jullie betekenen. Vandaag, die nemen dan vaak een peter of een meterschap van een hondje op zich. Hè. Dat is ook een financiële steun dan. Maar met al reeds de intentie om te zeggen, het staat ook al bij de notaris geregistreerd, dat. Dat is een heel belangrijk aspect voor ons, ja. We hebben een beperkte tussenkomst vanuit het VAPH, dus vanuit de overheid. Maar dat gaat enkel voor de honden die als hulpmiddel erkend zijn. En dat zijn op dit moment in eerste instantie die hulphonden voor mensen met een motorische beperking. Maar ook daar moeten wij weer een dossier indienen. Moeten de mensen aan bepaalde criteria voldoen? En eigenlijk ligt bij Hachiko de gunfactor voor de mensen veel hoger. Zodanig dat het soms gebeurt dat mensen van ons toch een hond toegewezen krijgen, maar dat ze niet door het VAPH erkend worden daarvoor. Wij gaan de mensen ook steeds de hond gratis toewijzen. De hond blijft eigendom van de vereniging. We gaan de hond gratis toewijzen aan die individuen, omdat we geen financiële drempel willen. En we gaan gewoon het engagement, dat is contractueel natuurlijk dat dat vast ligt, het engagement om eigenlijk zelf in te staan voor voeding en zorg, medische kosten. Dat is hun engagement. Maar wij gaan de hond eigenlijk, gans dat verhaal van die 10 jaar, gaan wij volledig coveren vanaf aankooppup.
En dat was voor jullie dan de grote uitdaging naast fundraising, vermoed ik, zoals in heel veel organisaties, om heel dat model structureel vol continu te kunnen blijven doen?
Ja, fundraising sowieso. En ik denk, we hebben nog altijd ergens een missie om het concept enerzijds meer bekend te laten raken. Mensen, hulphonden, autismehonden, instellingshonden. We doen ook honden in slachtofferzorg, emotionele zorghonden noemen we die. Meldhonden, epilepsie. We merken dat er bij een kern van mensen dat concept al voldoende bekend is, maar toch willen we dat nog intensifieren. Dus ik ben zeer dankbaar voor dit gesprek. Dat is een grote uitdaging, dus eigenlijk die awareness, bekendheid verder uitrollen. En van daaruit eigenlijk ook gastgezinnen vinden die zich engageren. Dat is een heel belangrijke voor ons. Dus dat is iets dat we echt wel willen bewaken. En dat eigenlijk een heel groot aandachtspunt is. En terzelfde tijd willen wij natuurlijk omtrent expertise gaan blijven verdiepen. We willen eigenlijk een kenniscentrum zijn omtrent de betekenis en de mogelijke waarde van een levend wezen hond voor een persoon met een zorgvraag. En ik denk dat ook onze missie is om dat ook op lange termijn mee de vinger aan de pols te houden bij de maatschappij. Hoe evolueert die zorgvraag? Die zorgvraag komt van heel redelijk functioneel. Iemand met een in een rolstoel helpen met wat functionele taken en ook de beste vriend zijn. Maar we zien een emotional support. We zien binnen de maatschappij een enorme nadruk en groei daar. Dus het is ook aan ons om die vinger aan de pols te houden en dat samen in kaart te brengen en ook te onderzoeken van wat kan de hond daar betekenen en waar zijn de valkuilen en waar zitten de opportuniteiten. Dus ik denk dat het wel van belang is dat we die expertise gaan blijven verdiepen, zowel vanuit methodologie omtrent de hond, maar ook vanuit voeling met onze sector. Dus dat is een heel belangrijke dynamiek. En terzelfde tijd, voor Hachiko vind ik het een missie. We hebben een heel mooi gerenoveerd gebouw, oude Ceres. Ik noem het een open huis, een glazen huis. We hebben ook een sociale dimensie. Mensen moeten hier graag samenkomen, elkaar ontmoeten en treffen vanuit engagement, maar ook vanuit zoeken naar hulp. En dat moet een mooie wereld kunnen worden die openbloeit. Dus.
Er is ook een evolutie bezig naar waardegedreven zorg en alles moet kunnen berekend worden. Maar heel veel wat je zegt, ja, bij iemand in een rolstoel is het redelijk duidelijk. Mm-hmm. Die hond kan een deur open doen, ja of nee. Maar als het gaat over emotionele hulphonden, moeilijk te berekenen van wat is de return van zo'n investering?
Er zijn wel analyses al gemaakt, die zijn nu al van een tijdje geleden, bijvoorbeeld in Nederland, waar er wordt berekeningen zijn gebeurd van oké, het feit dat een hond bij een persoon als assistent aanwezig is, 24 op 24, 7 op 7, de impact daarvan ten opzichte van als die persoon continu eigenlijk iemand in huis zou hebben, gewoon voor die functionele steun, maar ook, we weten ook, en dat zijn eigenlijk analyses die we nog zouden willen dieper maken, van minder psychische ondersteuning, want de hond is er. Dat is echt niet te onderschatten. En dat zijn ook zaken die we proberen meer en meer in kaart te brengen en te kwantificeren. We werken in, ik gaf daarnet het concept emotionele zorghand aan binnen een context van slachtofferzorg. Dat is een Europees project dat we gestart hebben, waarbij dat we nu al honden geplaatst hebben binnen politiezones. Waar slachtoffers worden opgevangen. En dan gaan we ook natuurlijk daar gaan kwantificeren of kwalitatieve analyses doen van oké, wat is daar de meerwaarde? We zitten ook met honden die binnen dat concept binnen de jeugdzorg geplaatst zijn. Jeugdzorg Emmaüs, jeugdzorg de Korf, XPLO ondertussen. En daar gaan we ook met die mensen in gesprek van oké, dit is een collega op de werkvloer uiteindelijk. Hè? Iemand van het zorgondersteunend team. Wat is de betekenis en de meerwaarde en hoe kunnen we dat inderdaad in kaart gaan brengen? Het is natuurlijk zo, wij hebben niet nog een researchdienst waardoor we dat allemaal zelf nog een keer kunnen gaan doen. Maar dat zijn wel aandachtspunten natuurlijk, omdat we ook beseffen van binnen deze wereld moet je dat ook kunnen onderbouwen. Maar dat zijn zeker zaken waar we mee bezig zijn, ja.
Wat zijn zo de grootste misvattingen rond assistentiehonden of rond jullie VZW? In het vorige gesprek had het over de dopjes verzamelen.
Ja, dat zijn zo... Ja, vanuit blinde geleide honden is het iets wat iedereen kent. En ze zien ons en ze zeggen, blinde geleide. Zelfs al zit de persoon in de rolstoel, dan zouden ze nog denken dat iemand is die blind is met een hond. En dan ook zeggen ze, we hebben dopjes voor jullie. Nee, sorry, dat is voor de collega's. We gaan dat ook niet. We hebben niet de intentie om daarop in te zetten. Misvattingen, goh, niet zozeer, maar ik denk vooral... Ja, dus de bekendheid is een aandachtspunt. Maar een belangrijke, vind ik persoonlijk, is het concept professioneel geselecteerde, gescreende hond. Professioneel opgeleide hond, die uiteindelijk een traject heeft afgelegd van 2 jaar. Die op een heel doordachte wijze in een bepaalde context bij een bepaalde persoon is geplaatst, geïntroduceerd. Is het nu een instelling in Hans dat werkveld of geïntroduceerd in de thuisomgeving van iemand? Die meerwaarde daarvan, dit is niet zomaar een hond. We hadden vroeger een leuze, zeg nooit hond, zomaar hond tegen een assistentiehond. En dat wil ik daarmee zeggen. Dat is een traject dat eigenlijk een quality label is. Dat is iets gans anders als iemand die zegt, ik heb een leuke hond en ik zal daarmee een keer zieke mensen gaan bezoeken. Dat is enorm waardevol. Maar het inzetten en het doelgericht inzetten van onze honden gaat eigenlijk toch nog een stapje verder. En ik denk dat dat iets is dat wij moeten blijven vertellen en eigenlijk gewoon via getuigenissen tonen. Want bijvoorbeeld op onze cafés, we doen 4 keer per jaar een café hier op het centrum, zijn we nu ook gestart met getuigenissen-demonstraties. We hebben dat tot nu toe hoofdzakelijk voor hulphonden gedaan, omdat dat gemakkelijk te tonen is. Ze rapen iets op, ze brengen iets aan. Maar kijk, het café van februari zal het gehad hebben over de autismehonden en de emotionele zorghonden. En een keer gaan getuigen van, oké, waarover gaat dat hier nu in essentie? Dat gaat over een jongere die volledig opgesloten zit in zijn of haar wereld en die zit te headbonken op een muur, terwijl dat de begeleiders er eigenlijk geen connectie meer kunnen krijgen, die eigenlijk daar met de handen in het haar niet doorgeraken. Ik denk dat dat iets is dat heel vaak gebeurt. De hond, zijn snoet tussen de deur van dat kamertje, springt op dat bed en komt met zijn snoet tussen de muur en de hoofd van dat kind. Dat is niet zomaar een hond die dat doet. Dat is een hond die daar het potentieel toe heeft, daartoe opgeleid is, en die dat ook in samenwerking met de collega-begeleiders die stappen gaat zetten. Oké, uw huishond gaat u ook komen troosten, hè? Dat zeg ik niet. Maar het feit dat we dat eigenlijk heel doordacht introduceren en dat we ook die begeleiders leren werken met die hond, om net daar op zo'n zaken te kunnen inzetten, bij trauma-sites, bij traumapsychologie, dat is een enorme weerwaarde die niet zichtbaar is, hè. Ah, wel, vanuit de verhalen dan wel, hè. Ja.
En jullie hebben over de 30 jaar ongetwijfeld tientallen van zo'n verhalen verzameld?
Ja, we blijven daarop inzetten. We hebben ook een concept van demonstraties en getuigenissen, dat we naar scholen gaan, dat we naar organisaties gaan, om dat juist te tonen. En gewoon, eigenlijk, als wij onszelf willen kenbaar maken, het mooiste is eigenlijk een baasje te laten gaan met een hond en daar zijn of haar verhaal te doen. Dat is eigenlijk hetgeen dat het beste werkt. Of het neer te schrijven op onze website, in onze magazines. Dat zijn altijd heel pakkende verhalen. Ja.
Kan ik mij inbeelden. Is er iets in een hond dat een hond specifiek zo geschikt maakt?
Ja, je kunt dat op verschillende niveaus analyseren. Ik ga er direct bij zeggen, ik ben niet de trainer. Dus mijn collega-trainers kunnen daarop nog een heel dieper niveau over debatteren. Het is bijvoorbeeld zo dat wij vooral werken met labradors en golden retrievers. Enerzijds hebben ze een zachtaardig karakter. Anderzijds, qua grootte, dat is natuurlijk ook zo gegroeid, zijn dat de juiste rassen geweest om naast bijvoorbeeld een rolstoel te laten lopen. Om bijvoorbeeld een deur te leren openen. Want een klein hondje gaat daar niet aan kunnen. Dus dat is meer functioneel natuurlijk. Dat zachtaardige karakter, ja, dat is hoe dat ze eruit zien, dat goedmoedige. Ik denk niet een Duitse herder, hoe lief en hoe zacht dat die kan zijn, gaat een andere reactie installeren. Golden retrievers en labradors hebben het in hun naam, dat retrieven voor onze hulphonden, iets gaan halen, oppakken, het weer afgeven. Dat zit inherent in die commando's, maar dat zit eigenlijk al inherent in hun wezen. In die optiek hebben we hoofdzakelijk met die honden gewerkt. Ik zeg, het is zo dat er wordt uitgekeken wat zijn andere mogelijke rassen. Maar op dit moment hebben we nog altijd de mooiste resultaten met die types honden. Ja. En, maar dan is het nog naar ieder individu van de hond, zoals ik al aangaf, de medische screening. Ja, dat is natuurlijk iets, vooral iets orthopedisch. En dan de karakteriële screening. En dan, het is een levend wezen, het is zoals een mens. Is het effectief gaan kijken, gaan inschatten van wie is die hond in C? En is het een hond die geschikt is om zo'n rol toegewezen te krijgen? Niet alle honden doen daar plezier mee, dan moet je dat ook niet doen, hè.
Honden worden ook nog ingezet medisch op andere domeinen. Mm. Er zijn honden die diabetes kunnen detecteren. Er zijn honden die kanker ruiken nog voor detectie. Er moet toch iets zijn aan de hond als wezen dat wij als mens misschien nog niet snappen hoe het precies in elkaar zit.
Dat is het ook. Hè. In de wetenschap is daar ook nog altijd over aan het zoeken. Wij zijn daar nu zelf niet zo heel diep in aan het gaan. Maar het is effectief detecteren. Wat is er nu dat er bijvoorbeeld voor zorgt? Bijvoorbeeld nu bij epilepsie. In eerste instantie worden die honden bij ons getraind om te reageren op een situatie waarop er een aanval is. Dus zorgen dan, als de persoon een aanval heeft gehad, dat hij in veiligheid is, dat er alarm wordt geslaan, de hond leert, weet dat hij dan moet blaffen. Als hij ziet, we moeten hier oversteken, het is een gevaarlijke plaats, gaat hij leren hoe dat hij met dat baasje moet oversteken om ieder gevaar in te schatten. Dat is iets dat we kunnen aanleren. Maar in een volgende fase merken we, door de samenleven en samen door de dag gaan, dat de hond proactief begint te merken, er komt een aanval aan. En dan gaat de hond op voorhand al een signaal geven van, beste baasje, er komt een aanval aan, jij moet nu rustig gaan neerzitten. En waar dan ligt dat? Is dat iets van geur? Is dat iets van... Ja, daar zijn nog altijd onderzoeken naar. Hè? En dat is hetzelfde met diabetes. Dat zijn superboeiende zaken omtrent, maar ze hebben daar iets dat zij capteren dat wij nog niet kunnen pinpointen 100%. Maar dat we wel al mee aan de slag kunnen gaan, natuurlijk. Ja.
Ik heb nog één slotvraag die ik eigenlijk elke keer stel. Maar is er iets waarvan jij nog droomt of ambieert te kunnen realiseren, zowel met Hachiko als organisatie, of dat je ze graag zou hebben dat gerealiseerd wordt in zijn algemeenheid rond assistentiehonden?
Ik geloof enorm in de kracht van honden. Dus ik denk dat onze missie is om dat zo ver mogelijk en zo mooi mogelijk verder uit te rollen. Maar als ik het dan ietsje pragmatischer bekijk, is het eigenlijk een hele warme oproep naar mensen om het concept gastgezin te overwegen, omdat dat eigenlijk zo'n waardevol en mooi traject is, ook voor jezelf als persoon. Want het is een spiegel die je voorgeschoteld krijgt. En een enorm mooi leerproces. Maar dan eigenlijk vooral, bottom line, het feit dat je die hond dan plaatst bij een persoon met een zorgvraag, dat is het gewoonste geschenk dat je kunt geven aan die persoon, maar eigenlijk ook aan jezelf.
Als er nu mensen zitten te luisteren en die zeggen van, goh, dat is één, het is heel schattig. Dat wil je niet onder stoelen of banken steken. Maar ze willen ook helpen. Mm-hmm. Geen dopjes binnensteken voor Hachiko. Nee. Voor blinde geleide honden. Met veel plezier. Maar wat kunnen mensen heel concreet doen om jullie te helpen?
Dus helpen is op niveau van gastgezin, als een engagement, als vrijwilligerswerking. En daarnaast is natuurlijk een financieel verhaal. Is het, zoals ik al aangaf, fundraising ligt volledig bij ons, omdat we niet structureel gesubsidieerd zijn. En daar is het van, kijk, word gewoon lid van de Hachiko Club. Dat kan al vanaf €35 en dan krijg je vier keer per jaar een tof magazine. En dan maak je deel uit van een community waar honden en mensen een warm verhaal vormen. En daarmee kan het beginnen, hè. Wordt eerst een hond en mens een warm hart toedragen en kijken of dat je eigenlijk bereid bent om ons daar ook financieel een duwtje in de rug te geven.
En als gastgezin, wat is daar de stappen die mensen kunnen nemen?
Dat is gewoon contact met ons opnemen. Dat kan gemakkelijk per mail. Er staat heel veel uitleg op onze website, hachiko.org. Als je zegt, ik ben even wel getriggerd, mailtjes sturen. Wij hebben een heel uitgevoerige infobundel waar je eigenlijk al heel goed leest van wat houdt dit in, want er zijn wel een bepaald aantal voorwaarden. Iemand die fulltime werkt, dan is moeilijk te combineren als je wat thuis werkt. We zouden graag dat concept hybride werken wat meer lanceren, waarbij gastgezinnen binnen een bedrijfscontext deels thuis werken, maar deels ook een keer dat de hond al 4-5 maanden oud is, ook beginnen mee te nemen een keer naar het werk. Dat kan. We hebben daar heel mooie getuigenissen over. Dus we willen eigenlijk dat concept wat opentrekken. Om eigenlijk op een nieuwe manier naar dat gastgezin zijn te kunnen kijken en ook nieuwe doelgroepen aan te trekken. Vanuit een bedrijfscontext. Je zou vanuit een bedrijfscontext u als bedrijf daartoe kunnen engageren. Zeggen, ik laat een deel van mijn medewerkers daarop meegaan. En terzelfde tijd zetten wij als bedrijf onze schouders onder het steunen van een hond in opleiding. Dat zou heel mooi zijn.
Allerlaatste slotvraag. Als je nu de ultieme pitch kan brengen, er komen hier mensen vaak op bezoek kijken tijdens een van de open dagen. Deze zomer is absoluut een goede gelegenheid om eens langs te komen. En je krijgt de mogelijkheid om de financiële middelen te krijgen. Wat is jouw ultieme pitch naar die mensen toe?
Luister naar onze baasjes en hoe dat die kwispelende assistenten onvervangbaar zijn en hun leven zo veranderen. Mensen bloeien weer open. Mensen worden weer mens. Mensen worden niet de persoon in een rolstoel, maar de mensen worden weer mens en worden bekeken als een mens en als een persoon die een superschone hond naast zich heeft. En daarover gaat het in essentie.
En hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende!